Voor de avondluisteraars die ontvangt de psalmen voor deze dienst, psalm 111 vers 1 en 6, psalm 111 vers 1 en 6, psalm 71 vers 1, 6 en 13, psalm 71 vers 1, 6 en 13, de lofzang van Simeon vers 1, lofzang van Simeon vers 1 en psalm 92 vers 7 en 8, psalm 92 vers 7 en 8. Deze avond twee schriftlezingen, Genesis 25 vers 1 tot 10, Genesis 25 vers 1 tot 10 en Hebreeën 11 van vers 1 tot 13, Hebreeën 11 van vers 1 tot 13. Wensen u gezegend dienst toe.
onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente van Psalm 111 en daarvan het eerste en het zesde vers looft Halleluja, looft de Heere. En het zesde vers, zijn naam is heilig en geducht. Psalm 111, het eerste en het zesde vers. Gemeente, met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen wij belijdenis van het geloof. Wij doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, ik wil namens de kerkenraad een mededeling doen. En dat is van vertrouwelijke aard en alleen hier bestemd voor de eigen gemeente. Vandaar dat vanaf nu voor een ogenblik de geluidsuitzending onderbroken zal worden. Nu met elkaar het heilige aangezicht van de Heere zoeken in het gebed, laten wij bidden. O Heere, eeuwig, enig en drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Als er bij u geen genade was, Heere, dan was het voor ons allemaal een verloren zaak. Dan kon niemand zalig worden, want wij hebben alle gezondigd en derven uw heerlijkheid. Wat een wonder dat uw woord spreekt van genade. Van verdiensten, van bloed tot verzoening, van ontferming en barmhartigheid. En geef dat wij zonder dat niet kunnen. Gij weet alle dingen. Gij weet wat zo even is meegedeeld. Gedenk aan ons, Heere, aan ons allen in uw genade. Aan deze dingen ons allen ook mogen uitdrijven tot voor uw troon. En gij zijt het, die het gezegd heeft en die het beloofd heeft, wie zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. We dragen elkaar aan u op, ieder in zijn of haar weg. Ieder in alle wonden, in alle pijn en alle vragen. Heere, gij nodigt ons om in al die zaken ook bij u te komen. En gij zegt, komt alle tot mij, die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Heere, doe ons alle waken tegen de zonde. Geef ons die geest van heiliging. Ontferm gij u over ons. En dat door hem, die enige middelaar, die gezeten is aan uw rechterhand. Heb dank dat u ons hier ook vanavond nog weer samenbrengt in uw huis. Om naar uw stem te horen, of dat we ook thuis mee mogen luisteren. Wil uw geest ook daarover gebieden. Uw woord. Dat is dat woord wat onderwijst in alle godszaligheid. Ook als we daar vanavond uit mogen horen over het leven van Abraham. Nadat we in de Bijbellezingen al die geschiedenissen zijn nagegaan. U die hem riep. En als u hem ook niet bewaard had, heren, dan was hij onderweg. Nadat hij uit Ur was uitgegaan. Alsnog omgekomen. Als u niet die getrouwe bent. Voor hem geweest bent. En als u dat niet blijft bij al uw kinderen. Dat we dan zo u aankleven. Mijn ziel kleeft u standvastig aan. Gedenk zo aan ons. In genade wil uw woord ook zegenen. Gij weet ook vanavond wat ieder ook nodig heeft. Ook in alle omstandigheden van het leven. In zorg, in strijd, ook in vreugde. Ach, we bidden toch ook het bijzonder ook voor de jonge mensen. We denken ook aan hen die in een tijd zitten van examens, Heer. Ook dat is niet te klein, toch zeker niet. Om dat ook voor u neer te leggen, mogen zij uw hulp inwachten. En mogen zij het van u, de levende God, verwachten. Maar geef ook een hart, wat dan ook verlangt, om met de gaven die u geeft. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Heere, zegen gij wat op uw zegen wacht. Dat bidden we hier voor de gemeente. Ook voor uw kerk wereldwijd. In al haar nood en verdrukking en vervolging. O God, ontferm u. En laat uw koninkrijk komen. We hoorden vanmorgen zo heerlijk. Van die grote koning. Geef Heer, de koning, uw rechten. En we hoorden dat die naam voortgeplant zal worden, zal zonen en zal kinderen, zolang als er de zon is. Maar we horen toch ook wereldwijd, de heidenen zullen zich in hem zalig roemen en de vorsten zullen geschenken toebrengen. Heren, ze zullen u van alle kanten, uit het allerverste land, vereren met geschenken. Geef aan de zendingswerkers dat ze zo het ook op die levende God mogen zien en dat er het gebed mag zijn van de gemeente. Ook voor degenen die nog buiten zijn. Maar dat we ook niet, zelf niet, Heren, onder dat oordeel zouden vallen. Dat anderen ons zouden voorgaan en wij buiten staan. Zegen uw woord waar het verkondigd wordt. Open mijn lippen, dan verkondigt mijn mond uw lof. Gedenk en hoor om Jezus wil. Amen. De schriftlezing vanavond, de eerste schriftlezing is uit het boek Genesis, van het eerste tot en met het tiende vers, Genesis 25. De tweede schriftlezing uit het Nieuwe Testament is Hebreeën 11, vers 1 tot 13. Genesis 25, vers 1 tot 10, Hebreeën 11, vers 1 tot 13, daar luidt Gods woord als volgt.
En Abram voer voort en nam een vrouw, wier naam was Ketura. En zij baarde hem Zinran en Joksan en Medan en Midian en Jesbak en Sua. En Joksan gewond Sheba en Dedan. En de zonen van Dedan waren de Assurieten en de Letuzieten en Leumieten. En de zonen van Midian waren Eva en Efer en Henoch en Abida en Eldaa. Deze alle waren zonen van Ketura. Doch Abram gaf Isaac al wat hij had. Maar de zonen der bijvrouwen die Abram had, gaf Abram geschenken en zond hen weg van zijn zoon Isaac, terwijl hij nog leefde, oostwaarts naar het land van het oosten. Dit nu zijn de dagen der jaren des levens van Abram, welke hij geleefd heeft, 175 jaren. En Abram gaf de geest en stierf in goede ouderdom, oud en des levens zat. En hij werd tot zijn volken verzameld. En Isaac en Ismaël zijn zonen begroeven hem in de spelonk van Machpela, in de akker van Efron, de zoon van Zoar, de Hetiet, welke tegenover Mamre is, in de akker die Abram van de zonen van Het gekocht had. Daar is Abram begraven en Sara zijn huisvrouw. We lezen verder in Hebreeën 11. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd aan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gaven getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt moet geloven dat hij is. En een beloner is degene die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden. En bevreesd geworden zijnde de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abram, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven, en boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw geacht heeft die het beloofd had. Daarom zijn ook van één en dat een verstorvene, zovelen in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Deze alle zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren.
Gemeente, in de achterliggende week kon de Bijbellezing niet doorgaan. We hebben stilgestaan bij de geschiedenissen van Abraham. En het was mijn verlangen om dan vanavond bij die slotgeschiedenis uit het leven van Abraham stil te staan. En dat is het schriftgedeelte van Genesis 25, vers 1 tot 10. En dat is dan ook de stof vanavond voor de verkondiging. Ik heb u het volgende mede te delen. Volgende week zondag hoop ik zelf in de beide diensten voor te gaan. En morgenavond is er de gemeenteavond in de samenkomst. Aanvang 7:30. Collecte bestemd voor diaconie, kerkvoordij en orgelfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Wij gaan samen zingen van Psalm 71, vers 1, 6 en 13. Psalm 71, vers 1. Ik betrouw op u, hoor mijn gebeden, dat mij geen schaamte, o Heer, in eeuwigheid verneer. Het zesde vers. Verwerp mij niet in hogere jaren. En vers 3. Blijf mij in mijn grijsheid. Sterke 71, 1, 6 en 13. Gemeente, het laatste stukje uit de geschiedenis van Abraham, namelijk zijn sterven. Abraham, de vriend van God, zongen we vanmorgen, hè, jongens en meisjes, verbond met Abraham, zijn vriend. Wie de Heere geheimen meedeelde, zal ik verbergen voor Abraham wat ik doe. Nou, ook Abraham moest sterven. Hij is niet ten hemel gevaren zoals Elia, niet weggenomen op de manier van Henoch. Die wandelde met God en God nam hem weg. Die hebben een andere weg mogen gaan uit dit aardse leven, maar Abraham niet. Ook hij heeft die vernedering moeten ondergaan van de dood. Sterven. En een graf. Is het erg? Als Christus die vernedering heeft ondergaan van dood en sterven en graf. En als Christus zijn zegeningen toch ook vooruitgeworpen heeft, dan is door de dood van Christus de dood toch niet meer diezelfde dood, maar een doorgang. Dan is door Christus de prikkel er toch uit weggenomen, hoe Gods kind er ook nog bang voor kan zijn. Maar stof zijt gij. Het is zo'n aangrijpende werkelijkheid als je kijkt in een graf. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Maar hij heeft ook gezegd, ik ben de opstanding en het leven. En die mij gelooft, zal leven. Ook al was hij gestorven. Een doorgang tot het eeuwige leven. Genesis 25. We staan er een ogenblik bij stil. Abraham is oud geworden. Nou, we hebben vorige keer in de Bijbellezing dan gehoord hoe hij zijn zaken heeft behartigd. Och, Sarah is gestorven. Graf voor haar gekocht. Nog de huwelijkszaak geregeld van zijn zoon, van Isaac. Maar daarna toch nog weer lang geleefd. En dan horen we eigenlijk vrij weinig van die laatste jaren van Abraham, hoe dat allemaal geweest is. Hij heeft, vond ik, na dat huwelijk van Isaac en Rebecca nog 35 jaar geleefd. Maar ik hoor niks meer van bijzondere verschijningen van de Heere. De Heere komt niet meer in de gedaante van een mens zoals het vroeger wel gebeurd was. De Heere verscheen aan Abraham, staat er allemaal niet meer die 35 jaar. Je leest ook niet meer van grote beproevingen. Het is stil geworden in zijn leven. Veel stiller dan tevoren. Hoe zou het met hem gegaan zijn, ook geestelijk? Is zijn geestelijk leven wat ingezonken geraakt? Dat hij niet meer zo bij de Heere leeft, is hij dat tere leven met de Heere toch wat kwijtgeraakt? Het hoeft niet zo te zijn. We hebben afgelopen tijd verschillende keren gehoord over ouder worden. En ook over een ontwikkeling in geestelijk leven. U weet dat nog wel, denk ik, bij Maria Magdalena. Dat ze niet zo, dat de Heer haar ook oefende. Dat ze niet zo zou leven op het gevoel en bij bijzondere nabijheid, voelbare nabijheid, lichamelijk van Christus. Hou mij niet vast, Maria. Dat ze zou leven door het geloof. We hebben het gehoord van Petrus. Dat ouder worden. Hoe gij jonger waart, gordert gij uzelf. Dat er dan een ontwikkeling is, ook in zijn leven geweest, van meer zelfkennis. En ook meer afhankelijkheid van de Here. Het kan zijn dat het geestelijk leven in een rustiger, mag ik dat zo zeggen, in een rustiger vaarwater komt. Maar het hoeft toch niet direct dan ook minder te zijn. Die belofte, die grote belofte van Isaac is nu vervuld. De grote beproevingen dat hij Isaac moest offeren, dat is ook geweest. Wat die geleefd hebben, laten we dat ook maar open dan. In een stil vertrouwen op zijn Here. Maar we vernemen wel andere bijzonderheden in dit hoofdstuk. Hij is na de dood van Sara getrouwd, zegt dit gedeelte, met Ketura. Sommigen zeggen dat het dezelfde geweest zou zijn als Hagar. Anderen zeggen van niet. Het wordt niet helemaal duidelijk. Ik ben zelf geneigd te denken dat Ketura en Hagar toch al twee verschillende mensen zijn geweest. Dus hij is na de dood van Sara dan weer opnieuw getrouwd. Wat een zegen kan dat ook zijn. Als er een levensgezel of een levensgezelin wegvalt. Als er dan toch nog weer een weg verder mag zijn. Ook na een eerder huwelijk. Zoals dominee Smijtengeld het zegt in een van zijn preken. Als er iemand weggevallen is, zij zeggen, als er dan weer een stut mag komen onder de tent, weer een stut onder die tabernakel, die wankele tent van het gezin. Nou, er staan ook dingen in dit gedeelte die we liever niet hadden gelezen. In vers 6. Want er worden kinderen van bijvrouwen genoemd, die geschenken krijgen en vervolgens weggestuurd worden. En je denkt, hoe zat dat dan precies? Kinderen van bijvrouwen. Maar de man die was in Abraham al gestorven. Of moet je dan zeggen dat dit achteraf gemeld wordt, maar dat het al eerder aan de hand was. Toen Sara nog niet eens gestorven was. Dat achteraf het hier zegt dat hij kinderen had bij bijwijven, bij bijvrouwen. Het lijkt daarop dat dat zo was. We weten het niet. Het valt wel tegen van Abraham, vindt u niet? Bijvrouwen. Juist als wij iemand op een voetstuk willen zetten, dan komen er dingen openbaar die je nou liever niet geweten had. U weet het toch wel, uit de geschiedenissen van Gideon. Prachtige geschiedenissen toch? En dan met die efod. En dat hij zijn zoon Abimelech noemt. Mijn vader is koning. We hoeven de zonde van Gods kinderen niet helemaal te verzwijgen. Het waren geen heiligen. Ook niet de geliefden die we in liefde nakijken. Het waren geen mensen zonder lichaam van zonde en zonder lichaam des doods. Integendeel, dat hebben ze zelf ook geweten. Gods dierbaarste kinderen, die zijn alleen op genade thuisgekomen. Abraham ook. En dan mogen ze zien van alle vlees en zonde verlost, u in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld, nooit meer zonde, nooit meer boosheid, nooit meer onreinheid. Die zonen van die bijvrouwen, ja, dat waren Hagar en Ketura, zeggen de kanttekenaren. Maar we weten het niet zeker. Zij zet Abraham maar niet te veel op een voetstuk. Want alleen door de genade van God was hij die hij was. En wees ook maar niet te hard, gemeente. Als we anderen in zonde zien vallen. En weet, het is echt alleen genade als ik voor de zonde bewaard word. En hij gaf de kinderen van zijn bijvrouwen geschenken. Hij liet ze niet met lege handen weggaan, maar ze moesten wel weg. Want Isaac zou erven. Kanaan, het beloofde land, dat is voor Isaac. Hij gaf Isaac al wat hij had. En dan zegt vers 8, en Abraham stierf in goede ouderdom. Wat zou dat eigenlijk zijn in die goede ouderdom? Wat versta je daaronder? De ouderdom is toch wel een kwaaie tijd. Ik heb hier al verschillende keren ook op het kerkhof van Liebroek gelezen uit Prediker 12. Gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, voordat de kwade dagen komen. Ouderdom, kwade dagen. Als het lichaam het meer en meer af laat weten. Die moeilijke tijd. En degenen die erbij waren, die meegelezen hebben, als dat aan de orde kwam rondom een begrafenis, die weten dat. Als dat gedeelte gelezen werd, het Prediker 12, voordat de zon verduisterd wordt. Op de dag dat de wachters zullen beven, hè, dat zijn die handen in de ouderdom die gaan beven, zodat je gaat morsen. Bij eten en drinken, als de sterke mannen zich zullen krommen. Dat zijn de benen. Waar de kracht minder is geworden. Als de maalsters zullen stilstaan, dat is het gebit. Als de tanden uitvallen. Als die door de vensters zien verduisterd worden, dat zijn de ogen. Je kan niet zo goed meer kijken. Als de deuren naar de straat, zegt de prediker, worden gesloten. Je kan slecht meer horen. Je gaat vrezen voor de hoogte. Je gaat niet makkelijk een trap meer op als je oud bent. Of je durft de straat niet meer op. Je gaat vrezen voor de hoogte. Als de amandelboom zal bloeien. En als die amandelboom bloeit, dan geeft hij een grijze bloesem. Dan word je grijs. Teken van ouderdom. Het geheugen niet meer zo sterk. Je energie raakt weg. Ongemak, kortademig. Ons lichaam verslijt. Aangrijpend ook als je dat zo ziet bij je geliefde. En dan toch een goede ouderdom. Wat is nou een goede ouderdom? Als je nog 20 kilometer kan fietsen. Als 80-jarige. Dat we dit nou eens goed onder ogen zouden zien, hè? Weet je wat een slechte ouderdom is? Nou, niet als je oorproblemen krijgt of oogproblemen krijgt. Maar een slechte ouderdom. Gemeente, dat is oud worden zonder God. Dat is oud worden zonder Gods genade. Oud en zonder God en zoveel weldaden van God ontvangen. En die trouwe zorg waarmee hij heeft gedragen. Oud geworden, 70 plus, en nog geen berg voor je ziel. En nog vreemd aan het bloed der verzoening, nog geen middelaar, geen berg voor je schuld. En geen God voor je hart, dat is erg. Nooit voor God gebroken. Nooit zondaar geworden voor God. Daar sta je met lege handen. Maar dan zelfs in de ouderdom valt nog die klopper van Gods wegen op je hart. Je leest niet vaak in de Bijbel. Je komt ook niet vaak tegen in de praktijk dat oude mensen nog bekeerd worden. Maar het kan wel. Een zondaar 100 jaar oud zijn. Dan heb je wel veel te belijden. Al die jaren voorbij laten gaan, maar nou is het nog een genadetijd. Een goede ouderdom. Daar kan je ontzettend veel mee maken. Maar als je mag weten, God weet ervan. Weet je wat een goede ouderdom is? Dat zegt Jesaja. Dan zegt de Heere, ik de Heere. Ik ben dezelfde. En tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ik zal dragen. Redden. Thuisbrengen. Als hij doet vertrouwen. Psalm 71. Wat is de dichter van Psalm 71? Die had een goede ouderdom. En dan zoekt hij het bij de Heere. En hij gaat smeken tot God. En hij zegt, verwerp mij niet in de tijd des ouderdoms. Verlaat mij niet terwijl mijn kracht vergaat. Denk maar terug wie God voor je geweest is. En wat dat woord voor je geweest is. Wie die Christus voor je geweest is. Ik zou er toch graag nog iets over kwijt willen, gemeente, over een goede ouderdom. Dat heeft dus niet zozeer te maken met vitaliteit. Al mag je blij zijn als je nog een gezondheid mag hebben in de ouderdom. Maar we hebben begrepen, hè, daar gaat het niet om. In de eerste plaats, maar dat ik hem kent. En op hem mag betrouwen. En mij geborgen mag weten. In dat offer van Jezus Christus en daaruit mag leven. Maar ik zeg, ik wil er nog iets meer over kwijt. Ik zat een tijdje geleden in de wachtkamer in het ziekenhuis in Gorinchem. Samen met mijn vrouw. En het duurde nogal lang. En dan zeg je, nou, wat is er voor lectuur? Dan sla je zo'n blad open. En het ging over ouderdom. En de strekking van het artikel wat ik las, dat was dit. Buit het uit. Die tijd die je nu hebt. Je bent eindelijk je eigen baas. Je krijgt pensioen. Je hebt gezondheidszorg tot je beschikking. En dan moet je wat je nog hebt, dan moet je ervan proberen zo goed mogelijk van te genieten. Uitstapjes. Rondleidingen. Spelletjes. Om de tijd te verdrijven. Dan lijkt het in zo'n artikel dat een oudere niet veel meer te doen heeft dan zichzelf wat te vermaken of vermaakt te worden. En dan zeg ik, gemeente, dat is werelddenken in optima forma. Ja, het kan ook zijn dat de mentale vermogens minder worden. En daar weet de Heer ook vanaf. Maar ik zou toch zeggen, er staat toch in de Bijbel dat ik moet volharden tot het einde toe. Dat is blijven leren. Voor zover het mogelijk is. Misschien maar heel eenvoudig. Dan noem ik toch maar even mijn moeder. Als ze kon op plaats, had heel veel gelezen. In Calvijn en John Owen. En op laatst werd het allemaal minder. 95 jaar oud. En dan zei ze tegen mijn zus, of lees nog maar een stukje uit een boek van dominee Doornenbal, heel, heel eenvoudig. Maar zich toch nog wel willen laten onderwijzen. Blijven leren. Blijven spreken. Voor zover het kan, zeg ik er weer bij. Maar wat een rijkdom, hè, aan ervaringen. Wat een schat. Als je terug mag zien hoe God je heeft geleid en wat je hebt ondervonden, wat je gevonden hebt in het woord van God. Ook de ouderen heeft de gaven te besteden die God hem heeft gegeven. Wat kan je nog ontzaggelijk tot zegen zijn, hè? Om, als God je die bekwaamheid er nog geeft. En dan mag het wat rustiger zijn en je mag ook het goede ontvangen, zeker. Maar toch de tijd uitdienen die God je nog te dienen geeft. Blijven zingen. Blijven bidden. Blijven lezen. Misschien meer aandacht voor dat kleinkind. Die ouders die staan in het volle leven. Die hebben het zo druk. En die mag er wat voor betekenen. Of voor een ander kind. Heer, wat is uw bedoeling met mijn leven? Nu ik oud geworden ben. Nog niet uitgediend. Want dat zijn er getuigenissen. Dat God oudere mensen nog tot ontzaggelijk rijke zegen heeft doen zijn. Hebt u wat, grootouders? om aan je kleinkinderen mee te geven. Dat is Psalm 71, hè? Verlaat mij niet terwijl mijn kracht vergaat, opdat ik het navolgende geslacht verkondige, uw gerechtigheden. Dat staat erbij. Dat hoeft geen preek te zijn van 1,5 uur. Misschien zo'n enkel woord in het voorbijgaan. Een goede ouderdom. Ik kan nog lopen, ik kan nog fietsen. Nee, dat is het niet. Dat duurt ook maar even. Wees er dankbaar voor. Maar David had een goede ouderdom. Wat dan? Nou, hij ging eens een ouderdom voor God belijden. Ik heb het al gezegd, wat hebben we allemaal reden om te belijden. En David heeft het ook beleden in zijn ouderdom. Dan komt hij tot de troon van God en hij zegt, sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Maar hij mag ook zeggen, en anderen aanprijzen, loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn de zere paan. Daar mag hij zijn ouderdom van zien. En ik hoef mezelf niet vast te houden, want God houdt mij vast. Gelukkig, dan heb je een goede ouderdom. Als je je bij het klimmen van de jaren in Christus geborgen mag weten. Dan kunnen anderen het om je heen nog. Dan heb je het ook niet altijd voor het grijpen. En je hebt niet altijd de volle troost ervan. Maar dan mag de familie eromheen toch zeggen, wat is dat een gelukkig mens. Abraham, in goede ouderdom. En dan kwam ik er ook, maar dat wist u misschien al, kwam ik er ook nog weer achter. Dat de Heere dat in Genesis 15 vers 15 had beloofd. Genesis 15 vers 15, gij zult in goede ouderdom begraven worden. Dus het is ook nog een keer vervulling van wat God had toegezegd. Hij laat van zijn woorden geen ter aarde vallen. Hij is een waarmaker van zijn woord. Dat mogen, en dat moeten al degenen zeggen die met de Heere gewandeld hebben. Ja, hij stierf. En dan had ik graag vanavond u iets willen vertellen over het indrukwekkende sterfbed van Abraham. Maar dat staat er niet. Misschien vinden we het wel teleurstellend. Wat kunnen we soms nieuwsgierig zijn? Heeft hij nog wat gezegd? Laatste woorden. Ze kunnen ook wel heel kostbaar zijn. Ik herinner me dat ik hier vanaf de preekstoel, ik weet niet meer precies bij welke gelegenheid, maar dat ik u een heel aantal laatste, ik heb er een boek over, van laatste uitspraken. Van iemand die, van mensen die stierven zonder God. En dan ook laatste uitspraken. Die zijn in dat boek verzameld. Van mensen die in de Heere mochten sterven. Ik heb er toen een heel aantal van voorgelezen. Dat zal ik vanavond maar niet doen. Dan laat ik één voorbeeld geven. Dat zijn de laatste woorden van Calvijn. Weet je wat Calvijn zei toen hij stierf? Hij zei, het lijden van deze tegenwoordige wereld is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die... En toen stierf hij. Toen zag hij het. Je hoeft het niet meer te zeggen, die geopenbaard zal worden, want hij zag het. Wonderlijk, hè? Ja, een sterfbed kan een preekstoel zijn. Hoef je ook geen dominee te zijn. Je kan bij je sterfbed staan. Dat de hemel zo dichtbij is. Dat je denkt, die zou ik liever willen blijven. En je denkt, ik zou liever mee willen reizen. Maar de weg is weer verder.
En dat is ook wel goed. De mensen die gestorven zijn, ook predikanten trouwens, van wie de sterfbed de laatste preekstoel was. Denk aan die onvergetelijke brief van dominee F. Bakker in een van die boekjes, Het Eeuwige Woord. En dan lees hij op zijn zieke sterfbed wat hij nog schrijft aan de gemeente. En dat is om stil van te worden. Maar, en dat wilde ik eigenlijk zeggen, van Abraham lees ik maar heel weinig van zijn sterfbed. En ik moet eigenlijk zeggen, van de meeste mensen in de Bijbel lees ik maar heel weinig. Wat weet ik van het sterfbed van Paulus? Wat weet ik van het sterfbed van Jesaja? Wat weet ik van het sterfbed van Johannes? Weet u, ja, er is wel een sterfbed in de Bijbel wat heel uitvoerig beschreven wordt. Weet je van wie? Van de Heer Jezus Christus. Maar dat was geen bed, maar dat was een kruis. Dat was niet in een sterfkamer, maar vastgenageld in de open lucht. Dat is verzoenend sterven, hè? Dat is plaatsbekledend sterven. Jezus, uw verzoenend sterven. En dat staat het uitvoerigst in de Bijbel. Dat is op de grond, hè? Dat is het troost. Blijft het rustpunt van mijn hart. En dan lees je toch wel van een aantal sterfbedden. En van die gezegende sterfbedden. Maar dan gaat het ook om de Heer alleen. De sterfbed van Stefanus. Nou ja, sterfbed, hij werd doodgegooid. Maar dan mag hij wel zijn laatste woorden zeggen. En dan is het, hey, ik zie Jezus staande ter rechterhand Gods. Heer Jezus, ontvang mijn geest. Toch wil ik een kleine poging doen. Om nog iets meer te zeggen over het sterven van Abraham. En dan kijk ik naar Hebreeën 11. De tweede schriftlezing. Deze alle, luister maar, zijn in het geloof gestorven. En dan had hij eerder Abraham ook genoemd, dus dat weten we dan wel. Deze alle zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst. Dus zo is Abraham gestorven. Deze zijn gestorven in goede werken. Ja, dat had hij ook wel, door genade. De vruchten, zeker. En toch zegt de Hebreeën schrijver niet, deze zijn gestorven in heiligheid of in goedheid. Nee, deze zijn gestorven, Abraham dus ook, in het geloof. Ja, zegt Christus, want Abraham heeft mijn dag gezien en heeft zich verheugd. Toen moest het nog 1000 jaar duren. Voordat Christus kwam en hij heeft mijn dag gezien. Hij is in gehoorzaamheid gestorven. Hij is met verlangen gestorven en met verwachting gestorven. Nee, hij is in het geloof gestorven. Dat is het fundament. Het geloof nou, het geloof wat op hem rust. Ja, ik ben uit Ur getrokken, uit Ur der Galdeeën. God heeft me geroepen, dat is onmiskenbaar. Ik heb voor de Heere mogen leven. Alles verlaten, uit mijn land, uit mijn waagschap, uit mijn vaders huis. Maar als Abraham, toen ben ik vanavond het gebed begonnen hier in de kerk, als Abraham het nou van zichzelf moest hebben. En van zijn werken. We kennen al die geschiedenissen van Abraham. We hebben erbij stilgestaan in de Bijbellezing, ook wel zwarte bladzijden in zijn leven, toch? Maar hij geloofde God. Het is hem gerekend tot gerechtigheid. In geloof gestorven, dat weten we wel. Daar ligt het enige fundament. Kent u het fundament ook, gemeente? En dan bezoek ik een oudere dan wil ik vanavond niet hard zijn, maar wel eerlijk. En dan probeer je dat wat aan te roeren. Niet grof, niet ruw, maar wel eerlijk. Als het nou de tijd is, kan je dan God ontmoeten. Gemeente, als het nou tijd is, kan je God ontmoeten. En dan zeggen ouderen: ach dominee, er is wel een verlangen. Ja, maar daar kan je toch niet mee doen, gemeente. William had ook een verlangen. En hij zegt: mijn ziel sterven, de dood des oprechten. Maar dat leven, dat wou hij niet, hè? Dat kende hij niet. Er moet nog wel iets meer zijn dan een verlangen. Er moet toch nog wel iets meer zijn dan een begeerte. Dan een wens. Het is toch echt noodzakelijk, hè, voor ouderen en voor jongeren, dat je die rots mag kennen. Want die in de Zoon gelooft, die heeft eeuwig leven. Maar die de Zoon niet gelooft, die heeft het leven niet. En de toren van God blijft op hem. Dat is noodzakelijk. Door Gods geest gewerkt, dat geloof wat met hem verenigt. En dan ben je oud geworden misschien. Ik moet maar bijzonder preken tegen oudere mensen misschien vanavond. En dan ben je oud geworden misschien. En geen vrede. Het zit allemaal zo vastgeroest. Het is allemaal van die vaste patronen in je leven geworden misschien. Kan het nou ooit nog anders worden? Nou, die koning van Psalm 72 van vanmorgen, die koning, hij heeft macht om te doorbreken wat in de weg staat. Maar heb nou geen rust voordat je weet dat je in hem geborgen bent. En dan zegt die schrijver van de Hebreeënbrief: de belofte, dat is sterrenwet van Abraham, de belofte niet verkregen hebbende. Nou ja, hij had toch wel belofte van God verkregen, jazeker. Maar, bedoelt de schrijver van de Hebreeën, zo is hij gestorven, hij heeft de volkomen vervulling van de belofte niet ontvangen. Ja, hij is uitgegaan. God had gezegd: ik zal. En God heeft ook dingen vervuld in zijn leven, jazeker, Isaac is geboren. En u weet misschien nog uit de Bijbellezingen, ja, hij had inmiddels wel een boom en een put. Als een klein onderpand van die erfenis. Hij had een boom en een put en hij had een grafspelonk van Machpela. Dat was een klein stukje beloofd land. Maar hij heeft geen groot volk gezien. En hij had niet zoveel grond dat hij daar een huis op kon bouwen. Hij woonde in tenten. En hij heeft de komst van Christus niet meegemaakt. Hij is in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar heeft ze van verre gezien, geloofd en omhelst. Nou weet iedereen wel wat omhelzen is, toch? Wat is omhelzen? Moet ik het voordoen? Dat is toch zo, hè? Zoals je een kind omhelst, zoals een man zijn vrouw omhelst, dan zeg je: dat druk je aan je hart. Van verre gezien. Het duurde nog 1000 jaar voordat Christus kwam. Gelooft. Aan zijn hart gedrukt. De belofte niet verkregen. Klein stukje. Isaac. Een bron. Een boom. Een grafspelonk. Maar het was nog maar een heel klein stukje, hoor, van de vervulling. En ik denk, gemeente, dan leven wij heel veel jaren later dan Abraham, dat het ook nu volgens kerk nog zo is. En nou is er wel meer vervuld, nou is Christus gekomen en nou heeft het bloed gevloeid. En jawel. Maar de aard van het geloof richt zich op de belofte van God, op het woord van God. Ik zie een klein stukje. Ziet u het ook in je leven? Ik zie een klein stukje in mijn leven van de vervulling van Gods belofte. Dat ik heilig zal zijn. Ik zie er een heel klein beetje van soms. Kun je daar gaan twijfelen? Nee, want God is waarachtig. We zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt. Ja, als je het in handen hebt, dat is geen hoop. Waarom zou een mens ook hopen hetgeen dat hij ziet? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien. Ik heb het niet in mijn vingers. Het wacht nog op de vervulling. Daarom verwachten wij hetzelfde met lijdzaamheid. Het is altijd wel wonderlijk. Zo leidt de Heer zijn kinderen, door de belofte. Heren, op uw woord heb ik gehoopt. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Waarom geeft God nou niet gelijk alles als ik hem leer kennen? Hij wil dat je verwacht. Hij wil dat je bidt. Hij wil dat je uitziet. Hij wil dat je hem nodig hebt. Nog niet volkomen geheiligd. Klein begin zo hoog uit. Nog niet volkomen zalig. Nog niet helemaal vernieuwd. In hopen zalig. Nog geen volledige vrede. Lang niet. Ja, in hem heb ik alles. Maar wat ik ontvangen mag. Ja, hij wil mij oefenen. Hij wil zijn kinderen oefenen in het leven des geloofs op de belofte. In de vorige gemeente, jongens en meisjes, daar was een haven in Sint Maartensdijk. Nou ja, het was wel een gedempte haven inmiddels, maar vroeger was het een haven. En dat kon je nog zien. En je kon aan de mooie huizen van 300 jaar geleden nog zien dat het welvaart had gehad. Handel. En ik stel me zo voor, hè. Dan werd er een schip verwacht. Met kostbare handelswaar. De goederen waren gekocht. De koopman wacht erop. Wanneer zal het schip komen? Wanneer zal ik het ontvangen? Het is al mijn eigendom. Ik heb de prijs betaald, maar ik heb het nog niet voorhanden. Nou, en als je dan een betrokken koopman hebt, die denkt, oh, hoe is het weer? Wanneer kan ik het schip verwachten? Wat zijn de weersomstandigheden? Hij praat erover met anderen die ook dat schip verwachten. Hij staat op de uitkijk. Straks als het schip binnenkomt, zal ik alles ontvangen. Nou, zo is het met Gods kerk. Straks. Zo heeft Abraham geleefd. En Henoch. En Noach. En Sarah. En al die anderen. Ik heb het niet in huis. Net als vandaag. Als je iets bestelt. Je hebt het al overgemaakt. De prijs is betaald. Christus heeft het. Alle goederen betaald voor heel zijn kerk. Maar ik heb ze nog niet thuis. En de Heer doet dat om zijn kinderen waakzaam te houden. En om ze werkzaam te houden. Dat mijn ziel steeds weer bij God komt. Heren, gedenk aan dat woord. Dat uw knecht gesproken. Ik heb het niet in mezelf, want we wandelen door geloof. En niet door aanschouwen. Ik heb het nog niet. Maar ik heb het in hem. En mijn ziel verwacht het. Verlangt ernaar. Gods kerk leeft door het geloof. Op de belofte Gods. Alexander Comrie schrijft hierover in de eigenschappen van het geloof. Dat er een man was die wou graag meer hebben. Ja, in die zin. Hij had van Gods kinderen gehoord dat ze soms een bijzondere verschijning van de Heer Jezus hadden ontvangen. En hij verlangde ernaar maandenlang dat Christus zo aan hem zou verschijnen. Maar bij hem gebeurde het niet. En hij werd er helemaal moedeloos van. En toen kwam hij uit bij 2 Korinthe 5 vers 16. Wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En hij zijn ziel werd verlicht. Toen zag hij wat voor strik dat hij terechtgekomen was. En de Heere liet hem zien, schrijft Comrie, dat er geen andere aanneming van Jezus is dan uit het woord van de belofte. En hij smolt in tranen weg. En mond en hart werden met dank vervuld. Ik krijg hem niet zo bij mij. Ik heb het ook niet voor handen. Ik heb het ook niet te wachten in gevoel, al wordt er wel wat ervaren. Maar wij wandelen door het geloof in het woord wat hij heeft toegezegd. Daar staat geschreven. Van verre gezien. Ja, het geloof ziet van ver. Toen Abraham stond bij dat altaar wat hij bouwde, bij de wieg van Isaac, dat hij toch iets van Christus gezien van verre. En geloofd en omheld. Hij kreeg een voorschot. Boom, bron, grafspelonk, geboorte van Isaac, een voorschot. God geeft ons ook een voorschot. Hij geeft me zijn woord. Hij geeft sacramenten. De kracht van zijn geest. Is dat niet genoeg? En hij is niet beschaamd geworden. En dan zegt 25 vers 8. En hij gaf de geest. Ik vind het wel opmerkelijk dat er nou niet staat dat hij stierf. Maar hij gaf de geest. Zegt dat achtste vers. Die geest werd hem niet afgebrongen. Gij dwaas, in deze nacht zal God uw ziel van u afeisen. Zegt Christus in die gelijkenis. Die man die maar bezig was met zijn landerijen en zijn goederen. En gekleefd was aan de aarde. Nee. God eiste het niet van Abraham af. Maar hij gaf de geest. Zoals Stefanus, Heer Jezus, ontvang mijn geest. In het testament van Willem Lodewijk, stadhouder van Friesland, toen dat testament van Willem Lodewijk geopend werd, wat zou die toch met zijn spullen gedaan hebben? De halzen rekken zich en de oren spitsen zich, wat staat er in het testament? En hij schrijft als eerste zin, ik vermaak mijn ziel aan God. Die haar tot genade liet komen en haar en daarbij heeft bewaard. Ik beveel mijn geest in uw handen. Mooi hè, in je testament. Ik beveel mijn ziel aan God. Hij gaf de geest. De Heere zal de zijne door de dood heen bewaren. Misschien dat ze in het tere leven wat zijn kwijtgeraakt, dat kan. Het kan in de vrije macht Gods dat ze toch wel een donker sterfbed hebben. Gebeurt ook bij Gods kinderen. Misschien het tere leven wat kwijtgeraakt. Of naar de vrije macht van God. Christen die vreesde nog dat hij zou verdrinken hè, in de doodsjordaan. Het is heel mooi als je dan leest in de Christenreis van vreesachtig. En die was heel zijn leven zo bang voor het sterven. En toen was het zover en ik kwam. En hij had heel zijn leven gedacht. Oh, die dood en dat sterf. Ik zie het er nog zo tegenop. En toen kwam hij bij de doodsjordaan. En schrijft Bunyan. Het water stond zo laag. Dat het nauwelijks kwam. Tot aan zijn enkels. En zo liep hij naar de overkant. Wonderlijk als God dat geeft. En hij werd tot zijn volken verzameld. Nou, dat is dan maar het laatste vanavond. Hij werd verzameld tot zijn volken. De vergadering der doden werd dat lichaam verzameld. En zijn ziel tot die vergadering van de gezaligden. Daar zijn nu Abraham, Isaac en Jacob. Ik heb een vraag, gemeente, aan allemaal. Als u nou vannacht sterft. En je wordt verzameld tot het volk waar je bij hoort. Waar ben je dan? Wat is je volk? Is het net als Rut? Uw volk is mijn volk. Uw God mijn God. Verzameld tot al diegenen die vrede gevonden hebben in het bloed van de Heer Jezus Christus. Of is dat volk het volk van de goddelozen? Waar je nog deel van uitmaakt. Maar de goddelozen zullen vergaan. En er wordt daar gelegd in dat gekochte graf. Al eerder over gehad, spelen van Machpela. Gekocht. Het graf wordt genoemd de groeven der vertering. Ik vind dit wel een huiveringwekkende naam hoor. Groeven der vertering. Je moet er niet aan denken als het gaat over je geliefde. Groeven der vertering. Maar zelfs de dood is geen kwaad wat gevreesd hoeft te worden. Ook niet groeven der vertering. Want hij heeft de sleutel van het graf. Het graf ligt open, al ligt er een steen op. Het ligt open naar boven toe. Het is een gekocht graf. Ik wil een koopgraf. Christus heeft de graven van al zijn kinderen gekocht. Hij waakt daarover. Het leven is een damp. De dood wendt ieder uur. Ja, het was tot nog toe altijd voor een ander. Maar een keer gaat het over u. Ontzettend, hè, die dood. Is niet zo ontzettend. Als je hem kent. Het is niet zo belangrijk wanneer ik sterven zal. Het is niet belangrijk waar ik sterven zal. Het is wel belangrijk hoe ik sterven zal. Gemeente. Zoals je nu leeft, kan je dan sterven. Als je sterft, zou je dan leven. Als ons leven Christus is, dan is het sterven gewin. Je kijkt je geliefde na. En het kost tranen. Iemand schreef aan ons: afscheid nemen kost tranen. Maar die tranen wil God ook bewaren, is een kraak. Waarvan de bodem bedekt is met de tranen die hij zelf vergoot. In vrede, zegt Gods kind, zal ik de hemel binnengaan. Mij is de toegang vrij. Mijn zonde brachten de eeuwige dood mij aan. Maar Christus stierf voor mij. Zo laat gij hier uw knecht. Naar het woord hem toegezegd. Thans heen gaan in vrede. Nu hij de zaligheid. Zo lang door hem verbijt. Gezien heeft op zijn bede. Amen. We zingen de lofzang van Simeon, het eerste vers. Gemeente, laten we de Heere danken en bidden. O Heere, hoe groot is het goed dat u weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Dat goed aanschouw, zegt de dichter, wat gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen. Heere, niet dat ze zonder zonde zijn. Dat moesten we net nog weer van Abraham lezen. Genade alleen. Dat zal de roem zijn in Immanuels land. Leer ons dat lied van genade zingen. Wat Abraham ook heeft leren zingen. En hij geloofde u. En het is hem gerekend tot gerechtigheid. Gij kent ons, Heere. Wees met de ouderen in de gemeente. We hebben het vaak ook over de jongeren. U weet het. De dood komt dichtbij. Als het hart dan nog onverzoend is, Heere, dan ligt er zo'n lange schuld van zoveel jaren. Maar gij zijt toch machtig. Dan is het nog genadetijd. En die grote koning van Psalm 72 is zo machtig. Dan is het nog niet te laat. Dan worden we nog genodigd. Maar het is toch wel zaak om er dan ernst mee te maken. En geef, Heere, als we nog zoveel jonger zijn, dat we het er niet op aan laten komen. Want waar de boom naartoe groeit, zoals die boom valt, maar daar is die ook naartoe gegroeid, daar zal hij wezen. Geef die keuze in de jonge jaren. Voordat die kwade dagen komen. En voordat er zo'n eeltlaag op de ziel is gekomen. En geef dat het voorbeeld van Abraham onder mag aansporen. Zo'n grote wolk der getuigen rondom ons hebben liggende waar Abraham er even was. Dat we dan mogen lopen in de loopbaan. Maar niet in de eerste plaats lettend op Abraham, maar op die overste leidsman en voleinde des geloofs, Jezus. Die voor de vreugde die hem was voorgesteld het kruis heeft gedragen en schande vraagt. Heb dank voor wat u gaf. Wees met ieder. Wees nabij. Leid ons deze week. Geef morgen een goede gemeenteavond. Laat over ons uw aanschijn lichten. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 92, vers 7. Het rechtvaardig volk zal bloeien en veracht in hun grijze dagen. 92, vers 7 en 8. Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.